En welkom allemaal bij dit concert. Welkom bij het concert Shine. Een concert waarin je een verhaal gaat horen van Jane Lazonder. Zijn eigen levensverhaal gaat vertellen. Waarin je kunt luisteren naar muziek om er na te denken, om het in te laten werken. Ik weet niet hoe je terecht bent gekomen, of je bent uitgenodigd door een van de koorleden, of dat je door een van de gemeenschappen bent uitgenodigd om hier vanavond te zijn. Maar één ding mag je zeker weten, dat je dus ook uitgenodigd bent door God om hier te zijn. Dat God ook tegen jou heeft gezegd van, je bent hier van harte welkom, kom maar bij mij, heb een goede avond. En ga lekker zitten en ga ook in de wetenschap zitten dat je hier welkom bent, omdat God je heeft uitgenodigd.
Kom bij mij, jij die vermoeid en belast bent, kom bij mij. Kom bij mij, jij die vermoeid en belast bent, kom bij mij. Je eigen last maar neer. Neem mijn juk en leer van mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je vindt rust voor je ziel. Want mijn juk
heel erg. En iedereen vond haar heel slecht en heel vies. Maar zij was heel verliefd op deze man. Hij heet Charlie, hij komt uit Cyprus en hij was in de maffia. Maar mijn moeder ontdekt op een dag dat ze zwanger was. Maar zij gelooft in sprookjes en zij dacht, ik ga naar Charlie. Ik vertel dat ik zwanger ben en hij gaat weg van mijn vrouw en alles wordt oké. Zo ze gaat naar Charlie en ze zegt, wij krijgen een baby. Nou, Charlie's reactie was echt heel boos, kwaad. Hij pakt de geweer, hij zet ik op haar buik en hij zegt, hou de kind weg, anders schiet ik je allebei dood. Zo, mijn moeder is weggerend, terug naar huis. Zij woonde met haar ouders, hele zware katholieke mensen. 9 kinderen had hij. En ze zegt, ik ben zwanger. En hij hebben op straat gezet, met haar tas. En mijn moeder voelt echt wanhoop. Maar zij is terechtgekomen bij Leger de Heils opvang voor vrouwen. En daar mocht ze logeren. En ik was geboren 10 weken te vroeg. Ik denk omdat mijn moeder ook heel veel alcohol dronk. In het ziekenhuis is mijn moeder weggegaan. Zij kon niet voor me zorgen. En een tante kon mij een paar weken later ophalen en daar woonde ik voor 2 jaar. Intussen heb mijn moeder in een soort kroeg, bij een disco, een hele slechte man ontmoet. Hij heet Mick en hij was echt ziekelijk jaloers. Hij was alcoholiek en hij had paranoia en schizofrenie. Maar mijn moeder voelt echt zo slecht over herself. Dus ze was gewoon blij dat iemand wou met haar uit. En zij is met hem gaan trouwen. En wanneer ik was 2 kwam ik terug naar mijn moeder. En zij had nog een baby. David, mijn broer. Van het eerste moment dat ik thuis was bij mijn moeder en mijn vader, was ik echt verschrikkelijk. Mijn vader haat mij met alles in hem. Hij hoeft alleen naar mij te kijken en ik zag dat haat. Ook vanaf 2 jaar. En hij noemt mij nooit Jane. Hij noemt mij slet of koe of heks. En dat doet je wat. Ik begon echt te denken dat zo heet ik. En mijn vader begon meer en meer mij te slaan. Hij heeft mijn armen een paar keer gebroken. Hersenschuddings. Ja, geschopt. En dit was echt bijna elke week. En wij hadden een hele donker, enge trapkast thuis. Zo 1 meter hoog bij 2 meter lang. Het was echt pikdonker, je kon je hand niet zien. En als hij heel kwaad was, gooide hij mij in de kast. En hij zegt altijd, dit is je doodkist, je komt nooit uit.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat te keer, in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk wat u mij. Met mijn angst en onveiligheid. Dan lijkt de hemel soms van koper. Geen gebed komt er doorheen. En ik verstik in onzekerheid. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat. wat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Hier wilt u mij helpen als ik vol ben op het hart, dat het geloof in mij verstand ook zal leven.
Wanneer ik 7 jaar was, kom ik in een kerkkoor. En dat was voor mij een van de mooiste tijden van mijn jonge leven. We zongen prachtige liedjes. En ik ken thuis de Bijbel niet, maar door deze liedjes en psalmen leerde ik onbewust eigenlijk de Bijbel. En wanneer ik dan in de kast was thuis, soms voor dagen, was ik minder eng. Het was minder donker eigenlijk. Omdat ik kon de beelden van de liedjes, net als de Heer is mijn herder, dat kon ik bijvoorbeeld in mijn hoofd zien. Die schaapjes en de herder en de mooie groene velden. En dat troost mij. En het geeft mij iets anders op te focussen. En buiten ons spelen een keer, had ik en een paar vriendinnen een lamp gestolen. Dat was bij de weg, want hij was aan werken onderweg. En ik heb dit in de kast gestopt. En soms zet ik dat lamp aan in de kast. En door de gele lamp en door die stof of de tranen in mijn ogen, begon ik echt regenboos te zien. En het is heel bijzonder in een hele donkere kast dat je heel veel regenboos ziet. En dit geeft me ook een stukje hoop, want ik was niet meer zo donker. En ik weet dan niet dat God, eigenlijk de regenboog is het teken van Gods hoop. Maar eigenlijk was God ook erbij. God kan overal komen. Maar wat erger was dan in de kast, was wanneer mijn vader kwam en ik hoorde hem de kastdeur open. Want dat was veel enger. In de kast weet ik dat ik eng was en ik daar zit. Maar als ik bij mijn vader kwam, weet ik nooit, is hij heel kwaad, gaat hij slaan, wat gaat gebeuren. Maar mijn vader begon niet alleen mij te slaan, maar hij begon mij te verkrachten. Hij bracht een groep mannen thuis. Eén was mijn huisarts. Eén was een politieagent, er was andere mannen. En het is heel moeilijk om mensen te leren vertrouwen. Als je overdag een keer bij je huisarts zit, heel aardig meneer. Hij kijkt in je keel of zo. En in 's avonds is hij een beetje dronken in zijn onderbroek in jouw kamer. Dat is echt onwerkelijk. En dit gebeurt echt soms elke week, soms elke maand, maar jaren en jaren. Tot ik ongeveer 13 jaar was. En ik begon meer en meer alcohol te drinken. Mijn vader geeft mij vanaf vroegs alcohol. En ik begon een beetje te vluchten in alcohol. Ik mocht geen emoties tonen voor mijn vader. Hij zegt als ik houd, ik snij je in stukjes en ik zet je in de vriezer.
Jij zou mij moeten beschermen in deze wereld eng en groot. Ik zou me veilig moeten voelen als ik zit bij jou op schoot. Maar als ik bij jou op schoot zit, schreeuwt mijn hart het uit van angst. Ik krimp ineen als jij dichtbij komt, met je hand streelt op mijn wang. Wie beschermt mij in het donker? Bij wie kan ik dan terecht? Wie staat er voor me klaar als ik tegen mijn tranen vecht? Is er iemand hier op aarde die daadwerkelijk om me geeft? Heeft het nog wel zin dat ik leef? Darkness all around you, as the light is fading out. The fear inside is growing. No one hears your silent shouts. Help me, oh help me. Are the words that can be seen in your eyes? Without a place to call my home. Help me, oh help me. Are the words that can be seen in your eyes? Help me, oh help me. Is the song
Wanneer ik 13 jaar was, raakte ik zwanger van een van de mannen. En dat was ook een heel vreselijke tijd. Mijn vader was echt kwaad op mij. En hij sleept me naar een ziekenhuis en vertelt de arts, je moet de kind weghalen. Ze is een hele slechte meisje. Ze slaapt met alle jongens op school. En iedereen gelooft hem. En hij behandelt mij echt
niet zo aardig. En rond dezelfde leeftijd, dezelfde tijd als dit, is mijn moeder weggerend van huis. En ik kon haar voor 2 jaar niet vinden of zien. En als je 13 jaar bent en je moeder is zomaar weg, het is zo erg. Maar nu begrijp ik mijn moeder en ik heb haar vergeven. Maar als ik 13 was en mijn moeder zo weg was, voelde ik me zo alleen en in de steek. Maar mijn moeder was ook getraumatiseerd. Mijn vader slaande echt dag en nacht. Elke week was er altijd wat. Soms bedreigde hij haar met een mes. En ik weet een keer wanneer ik was 8 of 9, dat ik hoorde geschreeuw. Ik slaapt en ik ren beneden met mijn broer. En mijn moeder ligt echt bloot op de grond. Mijn vader had op haar gesprongen en zij had een soort buikbloeding. Het was echt heel eng. En hij was haar omwergen bij haar keel en haar tong hang uit en zij was bewusteloos. En er komt een ambulance, een politie. Die buren had gebeld. En mijn moeder is bewusteloos weg naar het ziekenhuis gebracht. En mijn vader is arresteerd en de nacht naar de politiestation gebracht. Ik was bij de buren. En de volgende dag kom ik terug en mijn vader kwam terug. De politie deed echt niks. En ik vraag, waar is mam? En mijn vader zegt, zij is dood. En ik begon echt vreselijk te huilen. En hij zegt ook weer, je gaat niet huilen, anders snij ik je in stukjes, zet ik je in de vriezer. En het is heel moeilijk als je echt alles moet binnenhouden. Je mag niet huilen, je denkt dat je moeder dood is. En 3 dagen later opende de deur, mijn moeder loopt binnen. En ik was zo blij mijn moeder te zien. Ik dacht dat ze dood was. Zij loopt binnen met een sjaal om haar nek, allemaal blauwe plekken en ze kon niet zo goed praten. Maar op dat moment, ik kon niet anders dan huilen. Ik kon niet stoppen. En alles wat ik wou, is dat mijn moeder mij vasthoudt. En ik ren naar haar toe. Ik pakte haar vast. En mijn moeder, heel koud en ook een beetje bozig, ze duwt me gewoon weg. En ze zegt, wij praten niet over.
Your hands.
Tussen mijn 13 jaar en 15 jaar was ik heel erg thuis. Mijn moeder was weg. Mijn vader was meer en meer boos en agressief. Begon hij meer en meer mij uit te schelden en te vertellen dat ik echt niks waard was. En ik geloofde hem. Ik denk, waarom gebeurt dit allemaal? Ik moet ik bedienen. Ik ben gewoon niks waard. Op een dag was mijn vader echt een keer zo kwaad. En 's avonds dacht ik, ik kan dit niet meer. Ik moet beter dood. En ik besloot dat ik naar de treinstation ga. En ik ga voor de trein springen. Ik loop naar de treinstation. En ik stond in een soort donkere berm langs de track. En ik dacht, de volgende trein is een intercity van Londen naar Cambridge. Dan ga ik springen. Dan komt de trein aan. Ik wou springen, maar ik durf niet. Ik denk, nou, de volgende ga ik echt doen. Dan komt de volgende trein aan. En ik stond klaar om te springen voor de trein. En ik voelde echt iets. Ja, niet echt zo goed in woorden te brengen, maar het was net als iemand stond naast mij. En ik hoorde een stem dat zegt, no, don't jump. Nee, je gaat niet springen. Ik heb plannen met je leven. En ik geloof echt dat de Heere God was dat moment. De trein was weg zonder dat ik voor sprong. En ik zag in het donker alle lichten op de trein. En ik zag de silhouetten van heel blije mensen met elkaar praten. En ik voelde me heel eenzaam daar. En ik begon te zwaaien. En ik had een soort fantasie. Iemand gaat uit dat raam. En ik had mij zien. Dan gaat de trein stoppen. En ik kon mij redden. En ik kon mijn broer redden. En dan word ik geadopteerd in een leuke gezin. Maar dat gebeurt niet. Niemand zag mij. Niet lang later stap ik op de trein naar Londen. Ik wou niet meer naar huis. En ik loopde een beetje rond de straten in Londen. En ik was heel koud en bang. En ik kom naar Waterloo Station. En daar is een brug vlakbij. En daar loopte ik naartoe. En er was allemaal mensen van de straat, zwervers daar. Met een soort kleine vuur en slaapzakken. Het was echt heel lieve mensen. En ik mocht daar bij hem komen logeren. Hij zei, kom, wat doe je op straat? Kom bij ons. En daar mocht ik een soort veilig thuis onder de brug.
Jij hoort bij mij,
Jij bent mijn kind. Straks veeg ik alle tranen van jou.
Een paar weken aan de straat te wonen, had ik genoeg van. Ik vond het heel vies en koud. En ik heb een neef van mij gebeld en ik mocht logeren bij hem. En na een week of zo kwam een vriend van hem op bezoek. En hij was echt heel knap en heel lief. En ik was helemaal verliefd op hem. En tot mijn verbazing was hij ook verliefd op mij. Ik dacht, wie kan nou verliefd op mij? Maar hij was verliefd op mij. En hij was echt een hele rijke, leuke man en van 20. En ik mocht bij hem logeren of wonen met zijn ouders. En hij had een hele mooie grote huis dat hij en zijn vader had gebouwd met een zwembad. En daar had ik 4,5 heel mooie jaren gewoond. Echt, de hele huis was schoon, ik had eten, mensen was lief tegen mij. En ik heb Eddie verteld dat mijn vader niet zo aardig was en dat hij dronk en dat hij mijn moeder slaan. Maar verder heb ik niks verteld, echt alles, omdat ik heel bang was dat hij mij vies zou vinden. En wij zijn af en toe wel terug voor mijn broer te zorgen. En Eddie beschermt mij tegen de boosheid van mijn vader. En op een dag vraagt Eddie mij te huwelijk. En dit is echt een van de mooiste dagen van mijn leven. En net voor de bruiloft, een paar weken voor de bruiloft, was ik in een winkel. Ik was in een bruidwinkel mijn rok om te proberen. En Eddie was in de werk. En wij hadden een beetje ruzie de avond van tevoren tot laat in de nacht over de bruiloft. Omdat Eddie vond dat mijn vader moet komen met mij lopen in de kerk. En ik wou dat niet, want ik haat mijn vader. En Eddie snapt dat niet en zegt dat ik niet respecteer mijn ouders. En ja, maar hoe weet Eddie dat? Maar ik was heel boos en 's morgens wou ik hem niet uitzwaaien. Maar overdag in mijn mooie jurk in de spiegel in de winkel dacht ik, oh, wat ben ik stom. Ik ga vanavond echt sorry zeggen en alles vertellen. En ik kom thuis en op tafel was een hele mooie foto van mijn huis. 4 slaapkamers, heel leuk en mooie huis. Was een cadeau van mijn ouders voor ons, voor onze huwelijk. En wij zaten te wachten met een special maaltijd gemaakt bij zijn moeder voor Eddie thuis te komen. En Eddie kwam niet thuis. Er kwamen 2 politieagenten op de deur. Die loopt binnen en die zegt, Eddie is dood. Hij heeft een ongeluk gehad. Een machine is op hem gevallen. En de laatste ding heb ik ooit gezegd was Jane. En dat deed me echt zo zeer. dat ik niet sorry kon zeggen tegen hem. Eddie's ouders was boos op mij. Na de begrafenis mocht ik niet met hem wonen. So, ik zweef ook een beetje rond op straat. Ik logeerde overal. Ik dronk heel veel alcohol. Een paar keer in de politiecellen beland. En op een dag lees ik in een magazine, in een café, in een, de woorden, kom naar Israël, Jeruzalem. So, ik denk, oké, ik heb niks te verliezen. So, ik beland in Jeruzalem op een nacht. En ik dacht, waar moet ik nou naartoe? En ik kende alleen die crux waar je gaat allemaal drinken. So, daar kwam ik in. Er was een paar heel leuke meisjes daar dat ik ontmoet. Au pairs. Allemaal echt één voor één dezelfde soort verhalen als ik. Weggerend van huis. En they helped mij een baan vinden als au pair. En een plek te logeren. En ik begon weer in mijn eigen sterkte een beetje overnieuw te beginnen. Ik probeerde niet aan Eddie te denken. En ik overleefde. Ik dacht, ik heb God niet nodig. Eigenlijk was ik boos op God. Maar ik was heel bang 's avonds en ik had nachtmerries. En ik overleefde door overdag te werken elke dag en door de nacht gewoon te drinken. Ik dronk soms zoveel dat ik weet niet meer wat ik deed. En ik was wakker heel vaak met een andere man in bed. Dan begon ik meer en meer slecht over mezelf te voelen. Maar na ongeveer een jaar ontmoette ik nog een man, Moshe. En hij was echt heel aardig. En ik was ook verliefd op Moshe. En na een tijdje gingen we samen wonen en kregen we een kindje. En ik begon meer en meer blij te voelen. En ik dacht, ik heb niks nodig. Ik heb God niet nodig. Ik heb Moshe nodig. En ik heb mijn baby nodig, David. David was 8 dagen oud. En ik was 's morgens wakker, best laat. Omdat ja, de hele week heb David mij de hele nacht wakker gehouden. En deze nacht had hij doorgeslapen. Dus ik loop naar hem toe, naar zijn kamer. En daar ligt mijn kleine baby, koud en dood. En mijn hart was echt in 1000 stukjes gebroken. En ik pak mijn kind in mijn armen en ik wou hem niet loslaten. Want de liefde voor je kind gaat boven alles. En ik weet dat die arts kwam en hij pakt dat kind uit mijn armen. En Moshe kwam naar mij en zegt, ik hou niet van jou, ik heb een andere. Ik wou alleen bij jou voor de kind. Weer zwerfde ik rond, in Jeruzalem. Echt helemaal getraumatiseerd, ik kon niet meer. Ik dacht, ik heb niet meer kracht, ik kan het niet meer, ik kan niet meer nog een keer overnieuw. Ik loop naar die Old City van Jeruzalem. Eigenlijk denk je, Jeruzalem is echt een heilige stad. Maar midden in de Old City is een apotheek, heel corrupt. Dan kan je alles kopen wat je wil. En daar koopte ik heel veel pillen. Slaappillen, tranquilizers, alles. Ik loop naar de supermarkt, koop alcohol. En ik was in een park, een hele donkere, enge park, onder een boom gaan zitten. En ik dacht, deze keer doe ik goed. Ik ga mezelf doodmaken en niks of niemand kan me stoppen. Ik begon pillen te slikken en alcohol te drinken. En ik begon het gevoel over me heen te voelen dat ik echt doodgaat. En ik had verwacht dat als je doodgaat in zo'n manier, dat ik heel vredig was en dat je in slaap valt en net als je slaapt. Maar het is echt niet. Het is de meest akelige gevoel dat je ooit in je leven kan hebben. Je hele lichaam doet zeer. Mijn hart begon echt veel te hard te kloppen. En mijn hoofd was net alsof ik explodeerde. En ik was zo bang. Ik voelde net als iemand bij de keel grijpt. En ik krijg geen ademen. Net als je onder water bent. En ik voelde het donker stap voor stap op me afkomen. En ik was zo bang. En ik schreeuwde, God help mij. Maar op dat moment dat ik schreeuwde, was alles donker. 3 dagen later was ik wakker in het ziekenhuis. En die artsen was heel verbaasd dat ik leefde. Ze zei dat ik echt dood had moeten zijn. En de hele kamer was wit. En ik kijk om mijn bed, zat een vrouw. Ze was klein en dik, ook in wit. En ik schrok, ik dacht dat ik in de hemel beland was. Maar dat was niet zo. Maar deze vrouw heet Elgonde. Zij was een elder in een kerk in Jeruzalem. En af en toe, als ik in Jeruzalem woon, loop ik een beetje 's avonds langs de straten. En ik hoor muziek uit de kerkzaal komen. En ik hou van muziek, van de band, van de koor. En af en toe loop ik achter in de kerk, alleen om de muziek te luisteren. Maar die vervelende Christians komen op me afrennen altijd, weet je, met de hand. Met, hallo, hoe heet jij? Ik zeg, ja, ik heet Jane. En dan, hey, kom je, zou ik voor je bidden? En ik naar McDonald's rennen. Nou, eigenlijk McDavid's, hij heet niet McDonald's. Maar een van die vrouwen, dat kwam echt, weet je, de hand just couldn't by the door. Zij was zuster in de ziekenhuis en zij herkent mij. En zij belde Gonde op en ze zegt, weet je die meisje dat we voor altijd voorbid? Zij gaat dood. Wil je komen? En weet je, iemand voor mij bidt, die kent mij helemaal niet. Dat is echt iets moois. En Elgonde had gebeden, Heere God, wat moet ik? En zij voelt Heere God spreken in haar hoofd en hij zegt, Jane gaat leven en jij gaat bidden. En jij gaat bidden en je gaat niet slapen tot zij wakker is. En ik was wakker en Elgonde was heel moe. Zielig, toch? Ik voel me steeds schuldig. Maar ik mocht bij Elgonde gaan wonen. En Elgonde was heel lief en heel geduldig. En zij had heel veel friends. Die kwam heel vaak langs. En dat stukje liefde dat ik ontvang, begon echt iets in mij te smelten. Ik begon in de Heere God te geloven, maar niet helemaal. Ik geloofde echt dat de Heere God heel groot en machtig is. Echt, weet je, groter dan deze hele Delfzaal. Zo groot. En ik geloofde dat hij iedereen zag, iedereen hier. Maar niet mij. Ik was kleine, stomme Jane. En hoe kan hij mij zien? Maar ik geloof wel dat hij grote machtig voor jullie is. En op een dag was ik gepakt, omdat ik per ongeluk 4,5 jaar zonder visa was in Israël. Ik was een beetje vergeten. En ik was uit het land gegooid, echt, binnen een week. En in Engeland had ik een baan gevonden met kinderen in een school. En in de schoolvakantie kom ik terug naar Israël. Om iedereen te zien, omdat ik de mist. En één keer 5:00 a.m. kom ik in Eilat aan, op een laatste bus. En ik kom naar zo'n christelijk hostel. En die man opende de deur. Was een leuke man. En ik voelde de Heere God zeggen, je gaat met hem trouwen. 5 maanden later was ik getrouwd. Dat was mooi. Ik heb 2 lieve kinderen. Hanna, ze is hier. En Jesse achter de piano. Deze 2 zijn echt mijn alles. En ik probeer het echt, beloof ik je, in mijn eigen sterkte om zo'n goede moeder te zijn. Ik was naar de kerk met mijn man. Ik deed happy clappy mee. Ik geef les in de zondagschool. Ik deed alles goed dat je moet doen in de kerk. Alleen van binnen was ik kapot. Ik was leeg. Niemand zag mij 's avonds als ik stiekem een paar glas wijn drink. En mijn tanden heel goed poetste, peppermunt. En mijn man niet dat rook. Omdat ik gewoon heel bang was en angstig. En als ik zat in de kerk, hoor je van die vreselijke liedjes over vader. Weet je hoeveel liedjes heb vader in? Ik denk 90%. En ik zat daar in de kerk en die zong Vader God. En zag ik de beeld van mijn vader in mijn hoofd. En dat verstoort de beeld van God als vader. Hier was God, maar hier stond de monster, mijn vader. En altijd rende ik naar McDonald's. Ik pak Jesse. Jesse was echt heel klein dan. En ik ren naar McDonald's en mijn man zegt s'avonds, waar was je weer? Ik zei, ja, in McDonald's, die stomme kerkliedjes. Maar ik begon meer en meer bang, angstig, paniek aanvallen. Het is heel moeilijk om een soort masker te op en sterk de hele tijd. Dit lukt niemand. En ik begon te denken, nou, ik ben echt slechte moeder. Ik begon veel te drinken. Ik kon gewoon niet zonder. 1 dag zonder drink kon ik niet ademen. Ik was in paniek. Ik ren soms weg en ik was wakker in het ziekenhuis, in politie. En de politie kwam op de deur naar mijn man. Ja, we hebben je vrouw weer. Zij was dronken en hebben politieman geskopt. Of ze ligt in het ziekenhuis weer. En mijn man begon echt wanhopig te zijn. En een avond, mijn man was in de werk, 's avonds laat. Jesse en Hannah slaapt. Dat was een jaar of 5 en 7 ongeveer. En ik zat op de bank en ik dacht, ik kan niet meer leven. Eigenlijk is er iets heel slechts in mijn hoofd dat niet weggaat. Elke keer dat ik in paniek kom, ik moet dood. Dat is echt heel stom, maar ik kon er niks aan doen. En ik dacht, als ik dood ben, dan heb mijn kinderen straks een heel lieve moeder en mijn man een nieuwe lieve vrouw. Zo, ik denk, nou ga ik heel veel drinken en dan heb ik de moed om pillen te slikken. Ik zat op de bank, ik begon te drinken. En ik voelde iemand naast me zitten. Het was een beetje eng. En ik voelde echt dat ik de Heere God naast me was. Ik kan het niet uitleggen hoe ik dat weet, maar het was gewoon zo. En hij was een beetje boos en hij zegt, Jane, wat wil je? En ik was ook boos en ik zeg, maar jij bent God, je weet toch alles? Zegt hij, wat wil je? Ik zeg, ik wil dood. Zegt hij, oké, ik ga je dat laten zien. En ik zag een soort beeld in mijn hoofd, net een soort video. En de Heere God zegt, ik ga je begrafenis laten zien. Nou, dat is ook niet leuk te zien, je eigen begrafenis. Ik was akelig. Ik zag mijn kist in de grond gaan. En ik zag mijn kinderen en mijn man vreselijk huilen. En ik zag zoveel mensen dat ik kent. En ik dacht, wow, mensen houden van mij. Ik had echt niet beseft dat mensen van mij houden. En de Heere God zegt, nou kom, 's avonds na je begrafenis, ik breng je naar je huis. Ik loop in mijn huis. Ik loop boven. Ik kom in de slaapkamer van Hannah. En Jesse zat bij haar. Hannah was schreeuwen, mama, mama. En mijn man was ook niet bij. Hij kon de kinderen zelf niet troosten. Hij ligt op zijn bed met zijn arm over hem heen. Huilen. Ik loop naar de kinderen en ik wou hem troosten. Ik wou hem pakken. Maar ik was een spook en niemand zag mij. En mijn armen gaan doorheen. En de Heere God zegt, Jane, wat wil je nu? Ik zeg, ik wil één ding. Ik wil mijn kinderen kunnen troosten. En hij zegt, maar dat kan je altijd. En ik was echt wakker geschud. Ik denk, wat ben ik nou bezig? Ik pest al mijn jaren. En dit moment rende ik beneden, gooit alle alcohol weg. Mijn man komt thuis, ik heb hem gevraagd mij te vergeven. Ik heb gehuild, hij heeft gehuild. Ik heb de kinderen wakker gemaakt. En Hannah heel lief en slaperig zegt, mama is lief. Dat vergeet ik nooit. En dit moment was iets begonnen in mij dat ik begon vrij te voelen.
Finds me crying in the rain. All alone with my demons I am.
Liefde te voelen en te ervaren en meer vrij te voelen, maar eigenlijk tot zover, ik zat net niet diep genoeg. Er was iets in de weg, was een soort blokkade en dat was mijn vader. Steeds had ik dat vaderbeeld dat verstoord was en ik haat mijn vader, er was veel bitterheid en ik kon hem niet vergeven. En op een dag belt mijn oma. En mijn oma was heel lief. En ze zegt, je vader gaat dood. Hij had longkanker en bloedvergifting. En hij ligt in een coma in het ziekenhuis. En ik zeg, nee, ik ga echt niet. En zij zegt, alstublieft, doe ik voor mij. Zo, dat deed ik. Ik woonde in Nederland, maar ik ben naar Engeland gegaan. En ik kom in het ziekenhuis. En ik stond buiten de deur van mijn vader. Ik durf bijna niet binnen. Ik stond daar buiten echt met knikkende knieën. Ik trilt. En ik dacht, als ik dat deur open, is er een hele grote monster. Echt een hele enge persoon daar binnen. Maar ik loop er binnen en ik kijk voor die monster. Maar ik zag alleen een bed met een hele dunne, ile, witte, kwetsbare persoon in. En mijn oma zat te huilen naast hem. Mijn oma is naar huis gegaan te gaan slapen. En ik zat naast mijn vader. En plots was hij echt wakker uit de coma. Was er eng. En hij zat rechtop en hij kijkt me aan en hij zegt Jane. Nou, hij heeft me nooit mijn naam gezegd. Dit was de eerste keer. Hij is zo onrustig en soort in paniek dat hij is uit bed gevallen. En hij had een ziekenhuis soort rokje om. En dat is een beetje opzij gevallen. En ik zag gewoon bij mijn voeten een soort blote man. Dat gaat dood. En de zuster kwam rennen en zij zat hem in een stoel. En ze zegt tegen mij, hou hem vast, ik ga de arts halen. Dus daar zat ik half op mijn knieën met de hand van mijn vader in mijn hand. En ik kijk naar dat hand. En het was een hele kleine witte hand. En ik dacht, is dit de hand dat mij zo kwaad heb gedaan? En ik voelde de Heere God zeggen, hij weet niet wat hij deed. En mijn vader kijkt me aan en hij zegt, I'm scared. Ik ben bang. En ik zeg, ja, dat begrijp ik. Jij gaat nu dood en je weet niet waar je gaat. En ineens kwam iets over me heen. Was niet liefde voor mijn vader. Maar ik was een soort medelijden. Ik kijk naar hem toe en ik vond het zielig. En ik zeg, ik vergeef je en ik ga voor je bidden. En ik bid voor mijn vader. En hij was heel rustig. De arts komt terug. Zet ik hem in bed. Ik ben s'avonds naar huis gegaan, naar Nederland. En mijn vader is rustig overleden. En ik krijg heel veel kritiek van mensen als ik vertel dat ik hem heb vergeven. Mensen dat niet begrijpen. Die zeggen, hoe kan je dat monster vergeven? Maar weet je, ik denk dat mijn vader niet echt dat verdient. Maar ik wel. Ik had een hele zware last op mijn schouders. En dat zware last begon echt weg te vallen. Ik begon vrij te voelen. Ik merkte in de kerk dat als iedereen happy clappy vaderliedjes zong, dan deed ik net zo hard mee. En ik begon echt te beseffen dat ik blij ben en dat God houdt voor mij. En ik heb een leven. En er is hoop. En weet je, de meest belangrijke ding heb ik ooit in mijn leven geleerd, is dat God niet alleen groot en machtig is, en zo groot, maar die zo groot en machtig is, dat hij hemzelf klein kan maken. Dat hij naast Jane kan staan. Een kleine stomme vrouw, als God mij ziet, en hij kan naast mij staan, en zo klein naast mij, dan kan hij toch iedereen zien.
There is victory in the end. Your love is my battle cry. Everything's like Jericho. Build the walls around my soul. When my heart is overthrown, your love is my battle cry. The anthem for all my fall, the mountains will move, every chain on the past be broken into over fear, over lies. We're singing the truth, the nothing is impossible with you. There is hope within the fire, in the voice. Thank you.
God had mij genezen. En ik wou gewoon dat iedereen Gods hoop zou voelen. Gods liefde. Ik wou gewoon iedereen vertellen. Omdat als God mij kan zien, dan kan hij toch iedereen zien en hoop geven en genezen. Zo, ik heb een boek geschreven over mijn leven. Dat heet Jane. Henk Stoorvogel heb dat geschreven. En op een dag zat ik op de trein naar België. Of in de trein. Ja, ik zat in de trein op de weg in België. En er was heel veel licht in de trein. En ik kijk een keer uit het raam en er is een hele donkere plek. En er was heel veel ramen en heel veel heel verdrietige, zielige vrouwen in haar onderbroek in de ramen. Prostituees. En ik krijg echt de kippenvel van. Ik dacht, hey, ik zit nu wel op de trein in de licht. En er zitten wel mensen buiten in donker. En ik dacht, misschien is dit wat de Heere God bedoelt. Dat ik moet een keer uit de raam kijken. En ik droomde ook een keer, wanneer ik eerst getrouwd was, wanneer ik geen Nederlands kent. En de Heere God zegt tegen mij, jij gaat naar de roze buurt. En ik vraag mijn man, wat is de roze buurt? Hij zegt, daar wil je niet naartoe. Maar dat was echt jaren voordat. Maar later had iemand mijn boek Jane uitgedeeld in de red light area of Amsterdam. In de ramen bij de vrouwen. En er komt een organisatie, dat heet Bright Fame. En die meneer Frits belt me op en hij zegt, er zijn een paar vrouwen in de ramen. Die prostituees, die wil met je praten. Die heb je verhaal gelezen. Wil je komen? En ik dacht, een beetje rare vrouwen daar in haar onderbroek. Iedereen loopt langs. Die wil dat, toch? De huisarts gaat elke dag langs, dacht ik. En ja, wat moet ik daar? Maar toch ben ik gegaan en ik ben zo geschrokken en mijn ogen open. Ik stond in de ramen met die vrouwen te praten. Ik stond echt die ramen hier, die vrouwen naast me in de onderbroek. En de vrouwen was zo getraumatiseerd, huilen. Iedere vrouw die ik praat mee, zat gewoon te huilen. Die herkende een stukje in mijn verhaal. Mijn vader had mij soms voor flessen whisky verkocht om mannen. Zo deze vrouw herkende dat. En die begon mij daar eigen verhalen te vertellen. Verhalen van ontvoering, verkrachting. Dat die in elkaar, die zijn elke dag geslaan bijna. En dezelfde tijd dat hij begon met mij te praten, kijk ik uit de raam en ik zag echt zoveel mensen langslopen. Kijken in de ramen. Schoolkinderen met their docent. Oma's met kleinkinderen, toeristen. Iedereen echt lachen en grappig vinden. En op een dag was ik zo boos. Ik heb buiten een van die mannen geskopt, heel hard. En Frits, wie bij mij was, was in paniek. Met, Jane, wat doe je? Dat doen we hier niet. Wij focussen op die vrouwen. Dat kan je niet. Je belandt straks in het ziekenhuis of je wordt arresteerd. So, ik was echt begon te huilen van machteloosheid. Ik was zo frustreerd. En ik zei, Heere God, wat kan ik doen? Ik kan niet niks doen, maar wat kan ik doen? En hij zegt, die vrouwen vertrouw jou. Schrijf de verhalen op. So, ik besloot een boek te schrijven. Rood licht. Om awareness, dat mensen weten dat niet alle vrouwen er staan daar voor leuk. Eigenlijk geen van die vrouwen. Je ziet nooit een kind op school, 5, 6 jaar in een kring, zeggen tegen de juf, ja, ik wil straks in mijn onderbroek staan en verkracht elke dag. Dat heb ik nooit gehoord. En ik kan je nou een verhaal vertellen van een van die vrouwen, als voorbeeld. Ik ben in Israël, naar vrouwen dat wonen, de prostituees op straat, in Engeland. Overal is hetzelfde, heel veel ellende en pijn. Maar Elisabeth praat ik een keer in de raam en dan later een paar uur in Amsterdam in een café. Zij is een hele kleine vrouw, kleiner dan ik. Zij komt uit Hongarije. En dit is haar verhaal. Haar droom als kind was om kok te worden, zij houdt van koken, getrouwd en ze wou kinderen. En dat is gebeurd. Zij heeft 4 kinderen, de jongste was 6 maanden oud. En op een avond, haar man werkt Hij was begrafenisondernemer. Zij zat haar baby borstvoeding te geven. En plots was er echt heel hard lawaai bij de deur. De deur was ingebroken. Twee mannen renden binnen. They pakten haar vast. Ze kon net de kind leggen op de grond voordat hij valt. De baby was vreselijk kon huilen. De kinderen was wakker huilen. En zij was in een auto gezet. De auto is door de hele nacht weg. Heel hard rijden naar Duitsland. Zij was bijna hysterisch vragen. Wie ben jij? Wat doe je? En they zegt. Jouw man heeft geld van ons geleend. En hij betaalt niet terug. So wij pakken jou. Dit was de maffia van Hungary. They brought her naar Duitsland. They set her on the motorway. Where the auto's gone off. En met die vrouwen slapen in de auto. Seks hebben. En er was nog een vrouw. Ook hetzelfde tijd on board from Hungary. Eva. Hele lieve. Eigenlijk een tiener. Her and Elizabeth was op slot in een appartement samen. En they troost elkaar. They slaap naast elkaar. En they was allebei echt zo bang. En op een dag was Eva op één kant van de weg. En Elizabeth op de andere kant. En er was een beetje een soort oorlog tussen de pooiers. Die Duitse pooiers vonden niet leuk dat die pooiers van Hungary, Roemenië, Bulgarië kwam op der plek. En één man is uit zijn auto gesprongen. Hij rende op Eva af en hij heeft haar keel doorgesneden. Elizabeth is naar haar toe gerend en Eva is in haar armen gestorven. Elizabeth onder de bloed. Elizabeth probeert weg te rennen. Die pooiers hebben gepakt, haar haar afgescoren. Ze heeft heel mooie lange haar. Maar ze hebben kaal gemaakt en zegt, als jij dit nog een keer doet, dan gaan we naar je kinderen en maken we hem één voor één dood. So Elizabeth was echt gedwongen om elke dag seks met mannen te hebben. Eén keer zegt hij, nou, stap in de auto, we brengen je naar Amsterdam. In Amsterdam stapt de man in de auto en hij voelde overal een hele lichaam, net als hij een stukje vlees was. En hij zei, nou oké, zij is €2000 waard. Dat heeft hij betaald voor haar. Ze is echt verkocht. En zij is in de raam gezet. S'avonds is ze in een kamer met 6 andere meisjes van andere landen. Allemaal dezelfde verhalen. En elke dag moet je naar de ramen. En die pooiers, er was niet alleen één, er is een hele groep. Elke half uur loopt iemand langs te kijken dat die vrouwen er zijn en hoeveel mannen binnengaat. En als ze niet genoeg verdient, dan word je in elkaar geslaan. Ze moet echt zo met 20 mannen per dag. En de mannen was niet allemaal lief dat binnenloopt. Soms was echt heel dronk van die toeristen. Zij zegt dat ze weet, het is niet één keer gebeurd, maar dat mannen midden in wat they deed, gewoon overgeven over haar. En scholen komen met de docenten langs, kijken naar deze vrouwen. En ik vind dat dat niet moet. Als er mensen hier dat ooit met die school naartoe, dan kom ik hoor. Pas op. Dat gaan we echt niet doen. Het is geen dierentuin. En die vrouwen zijn vreselijk getraumatiseerd. En één vrouw vertelt mij. Ze zegt, zie de schoolkinderen. Die docent zegt, kijk, mooiste cultuur. Dit is onze mooie land. Moeten we trots op dat? Dat is niks. Mensen worden ontvoerd in onze eigen land. Niet alleen in Amsterdam. Ook in Groningen, ook in Zwolle, misschien ook hier. Overal. En één keer zegt iemand mij in een interview iets, dat maakt mij echt heel boos. Maar ik zet me wel aan het denken. En ik wil dat jij over dit denkt. Hij zegt, wat heb ik voor zin dat jij, kleine vrouw, met een stom accent eigenlijk, met een raar accent, hoe kan jij die vrouwen helpen? Stel je voor dat er 5 rammen in een rij. 5 vrouwen in de rammen. En oké, het lukt je in een paar jaar om misschien geld te verzamelen en awareness. En dat deze 5 vrouwen wordt gered. Wat heb ik voor zin? 1 minuut, 2 minuten later komt 5 nieuwe in de plek. Zo, ik kan net zo goed niet doen. Maar nu wil ik dat je allemaal je ogen dicht doen even. Zet iemand in je hoofd. Iemand dat je heel veel van houdt. Je dokter. Je zus. Je vriendin. Je moeder. Nou, deze persoon is ontvoerd. Net zo in de nacht, thuis. Iemand breekt in, pakt hem vast. En zegt, je gaat niet wegrennen, anders vermoord ik jullie. Deze vrouw wordt in de ramen gezet. Verkracht, in elkaar geslaan. Soms bijna geen eten. Getraumatiseerd. Doe jij jullie alles op alles om deze persoon te redden? Ja, toch? Of zeg je, wat heb ik voor zin? Als ik red deze persoon dat ik van hou, dan komt ook iemand in de plek. Ik ga hem niet redden. Nee, tuurlijk niet. Maar weet je, die vrouwen nu, in de raam, zijn iemands dokter. Dit is iemand voor hem. Die zijn een persoon. En ik wil vanavond gewoon een stukje awareness brengen. Dat we onze ogen openen. Dat dit niet allemaal heel leuk en cultuur is. Dat dit gebeurt. En dat gaat niet lakkerig bij die vrouwen. En weet je, misschien denk je, oh, wat kan ik doen? Maar dat zeg ik ook zelf. Maar de Heere God kan ons allemaal gebruiken. Ook is het misschien een organisatie stonen. Die organisaties dat ik ken, bijvoorbeeld Bright Fame. Er zijn organisaties hier in de buurt, in Groningen. En elke organisatie doet iets leuke werk voor die vrouwen. Ik kan niet zeggen dat één beter dan de andere is. Iedereen helpt een vrouw of vrouwen. En met jouw geld bijvoorbeeld kan vrouwen geholpen. Ik heb een boek geschreven, de geld voor de boekkaart voor die vrouwen. Koop een boek. Dat is ook mooi. Maar soms weet je dat iets gebeurt naast jou. Het is niet alleen in de ramen. Ik ken verhalen van Nederlandse vrouwen. Die zijn gewoon verkocht door de mannen. En niet alleen in de ramen, thuis. Die worden in elkaar geslaan. Als je iets denkt of hoort, ga niet gewoon je oren dicht en je ogen dicht en je mond dicht. God roept ons om een stem voor de stemlozen. Bel iemand, praat. Ga gewoon niet je hoofd in de zand steken. En als iedereen hier een beetje awareness hebt, iets doet, dan is dit Nederland veel mooier. En dat wou ik gewoon zeggen vanavond. God roept jullie allemaal om een licht te zijn. Weet je wat God zegt? We zijn allemaal een licht. We are made to shine.
Yeah.
lied bijna aan het einde van deze avond. Ik denk van deze indrukwekkende avond. En je hebt vanavond geluisterd naar het verhaal van Jane. Een levensverhaal vol met gebeurtenissen waar je misschien nog eens wat rustig over na wilt denken. Misschien ook wel over na wilt praten. Dan kan dat. Dan staan we zo meteen klaar om met jullie daarover door te praten. Mag je met Jane, mag zijn mensen die ook voor je willen bidden als je dat graag wil. En daarnaast wil je vragen of je ook wilt meehelpen om het werk van Jane en van de organisatie Bright Fame ook te ondersteunen. Zometeen hebben we een collecte aan het einde van de, of bij de uitgang. En we hopen dat je een kleine bijdrage wil leveren, want alle kleine beetjes helpen echt. En we hopen dat je op die manier wil helpen om het werk om vrouwen uit de prostitutie te halen, ook wilt ondersteunen. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, want in de voorbereidingen die we samen hebben gedaan, hè, Jane en Robert-Jan en Hanna, die ook veel van de liederen hebben geschreven en de arrangementen voor het koor hebben gemaakt, hebben we ook gesproken over hoe gaan we eindigen. En Jane zei, en dat vind ik heel bijzonder, we moeten eindigen om God te loven en te prijzen. En dat na zo'n verhaal. Jane zei, uiteindelijk heb ik God leren kennen en is dat voor mij zo belangrijk geweest in alles wat ik daarna heb gedaan en alles wat ik nu doe. En daarom willen we jullie vragen om zometeen op te staan en met ons mee te zingen. We hebben een medley gemaakt van allemaal bekende liederen. En we mogen zo aan het einde van deze avond God loven en prijzen om wie hij is. Hij is een hele grote God. En op die manier willen we een einde maken aan deze avond en willen we jullie danken ook voor vanavond. En nogmaals, wil je erover doorpraten, kom dan gerust naar ons toe. En zing lekker mee.
Oh. top of the hill.